Voor onze luisteraars thuis, een schriftlezing, die is uit Johannes 14 en daarvan het 15e tot en met het 29e vers. Dus Johannes 14 vanaf vers 15 tot en met vers 29. Tot zover. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 33 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen verheft den Heer. En het vijfde vers, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van s'Heere mond. Na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar het 10e vers van deze psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Een geweldige bemoediging en troost ligt in dat psalmvers opgesloten. Wij doen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We lezen vanmiddag met elkaar uit Johannes 14, vanaf het 15e tot en met het 29e vers. Johannes 14, vanaf het 15e vers. En we lezen dit gedeelte met elkaar omdat we willen stilstaan bij zondag 18 van de catechismus. En dat gaat over het feit dat de Heer Jezus opgevaren is naar de hemel. En dat hij tegelijk ook op de aarde blijft door zijn Heilige Geest. Johannes 14 vanaf het 15e vers. Indien ge mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weer tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal me niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want Ik leef en gij zult leven. In die dag zult ge bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en die bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal door mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen een woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gijlieden hoort is het mijne niet, maar van de Vader die mij heeft gezonden. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvend. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft. Geef ik hem aan u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en ik kom weder tot u. Indien ge mij lief had, zo zoudt ge u verblijden, omdat ik u gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Tot zover de afscheidsrede van de Heere Jezus. We willen samen bidden om Gods onmisbare zegen. En in onze voorbeden willen we denken aan zuster Gaasbeek Valkenburg. Ze is uit het ziekenhuis, maar ze moet de komende tijd nog verder herstellen in de schakel in de Engelenburg. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Vanmiddag zijn we weer als gemeente bij elkaar gekomen. We zijn hier in de kerk of we luisteren mee via de kerktelefoon naar deze dienst. En het doel van een kerkdienst is toch in de allereerste plaats dat we uw naam verheerlijken. Daarom noemen we het ook altijd een eredienst. Het gaat om uw eer. En uw eer mogen we vergroten door het zingen van lofpsalmen en we hebben dat in deze dienst ook al mogen doen. Maar uw eer zal toch nog veel meer verheerlijkt worden door ons, wanneer we in ons hart de grootheid van u beseffen en erkennen. En niet alleen de grootheid van u, maar ook de barmhartigheid van u. Dat u een God bent die genadig wilt zijn over ons, in de Heere Jezus Christus. Heere, u heeft er recht op dat we ook in deze dienst uw naam verheerlijken. Dat is toch het hoogste doel van deze samenkomst. Maar daarnaast zijn we samengekomen omdat we ook zelf behoefte hebben aan voedsel, aan versterking, aan onderwijs, aan leiding. En die leiding en dat onderwijs wilt u ons toch ook weer geven. Zo zijn we dat ook elke zondagmiddag gewend en zo mogen we dat ook nu weer ontvangen. En we bidden, Heere, of u ons leiden wilt door uw geest. En als we dat onderwijs van de catechismus met elkaar gaan overdenken, dat het ons tot lering en tot troost mag zijn. En allebei hebben we nodig, Heere, dat we erbij bepaald worden dat u de verheven Heere bent, die aan de rechterhand van de Vader troont. Dat u het bent die alles in uw handen heeft. En dat u het bent die straks ook weer wederkomt op de wolken van de hemel. Maar dat er ook voor ons troost mag zijn, dat we mogen weten, u bent het die alles in uw handen heeft. En die op deze aarde ook alles bestuurt naar uw goddelijke wil. Wij hebben de leiding van uw Heilige Geest nodig als we vanmiddag geroepen zijn om te luisteren. We hebben de leiding van uw Geest ook nodig als we geroepen zijn om te onderwijzen. En ook vanmiddag weten we ons samen afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. En doen we een beroep op uw belofte, dat we die leiding ook mogen ervaren. Heren, wij willen samen ook onze moeite en onze zorgen u bekendmaken. En een heel iets bijzonder dragen we aan u op. Onze zuster Gaasbeek Valkenburg. Ze is weer thuis uit het ziekenhuis. Maar voordat ze weer echt thuis kan zijn, moet ze eerst nog een periode in de schakel in de Engelenburg verblijven. En we bidden van u, Heren, of u wilt geven dat ze daar ook verder mag herstellen. En u weet wat ze nodig heeft. Maar we dragen ook haar man, onze broeder, aan u op. Die heeft ook last van heel wat moeite en zorgen wat zijn lichamelijke situatie betreft. En zo samen hebben ze uw zorg en uw zegen zo bijzonder hard nodig. Heren, wil ze samen omringen en wil ze alles geven wat ze nodig hebben. We bidden voor al de zieken in ons midden. En zij die meeluisteren op dit moment via de kerktelefoon thuis. Zij die in de kerk zijn en toch ook zoveel lichamelijke moeite hebben. We dragen ze van harte aan u op. Wees ook met allen onder ons die met psychische moeite te kampen hebben. En wat kan het dan soms lange tijd donker zijn in ons hart? Heren, dat het licht van uw woord, dat het licht van uw genade in de Heer Jezus Christus, dan door de werking van uw geest toch mag doorbreken en we daar iets van mogen zien. Wanneer we daar iets van zien, dan kunnen we toch verder, ondanks alles. We bidden niet alleen voor onszelf, Heren, we bidden ook of u wilt zijn, ook met al de mensen op deze wereld die het zo moeilijk hebben. In het bijzonder denken we ook aan christenen die vervolgd worden en verdrukt. We denken ook aan gemeenten in Bulgarije waar we ons mee verbonden weten. Mensen in het Oostblok, die zeker nu ook de winter is ingevallen, het zoveel moeilijker hebben dan wij. Wilt u ook in die situatie hen nabij zijn? En dat wij ook iets van onze overvloed in dat opzicht mogen delen met deze mensen. Heren, we bidden van u of u wilt zijn met uw kerk. In de komende week, aan het einde van de week, zullen verzamelde kerken in Dordrecht samenkomen en dan de zogenaamde nationale synode houden. En dat is geen synode in de eigenlijke zin van het woord, maar het is wel een samenkomst van kerken. En het is de bedoeling dat er ook een getuigenis mag uitgaan naar de samenleving en dat er opgeroepen mag worden tot geloof en tot bekering. Heren, wij bidden van u of u wilt geven dat er een helder en een duidelijk getuigenis ook mag klinken. Het is zo nodig in deze tijd waarin het geestelijk zo donker is. We willen samen ook bidden voor onze overheid. En wat is het nodig dat zij ook het licht van uw genade ontvangen, het licht van uw geest, om ons te leiden, om in hun beleid ook rekening te houden met de dingen die er werkelijk toe doen. En kon het zijn dat ze ook beseffen, Heren, dat ook bij hun beleid in maatschappelijk opzicht het zo nodig is om zich te laten leiden door de 10 geboden, de wet van u, die niet alleen voor het christenleven, maar ook voor het maatschappelijke leven zoveel betekenis heeft. En zo komen we samen tot u. We weten ons afhankelijk van uw zegen, van uw leiding. We beseffen het, Heren. We kunnen het niet verwachten op grond van iets dat in ons is. Maar schenk ons wat we behoeven, wat we nodig hebben, alleen op grond van Hem die aan uw rechterhand is als de hoge priester en als de koning, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil uit genade. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 8 en daarvan het eerste, het vijfde en ook het zesde vers. En waarom nu Psalm 8? Nou, Psalm 8 heeft toch ook een diepere betekenis met het oog op Christus. En daarin wordt verwoord dat Hij een korte tijd beneden de engelen is geweest en daarna toch ook weer een positie heeft gekregen boven alle rang en stand op deze aarde, dus dat Hij opgeheven is in de hemel en dat Hij nu de koning is die wijd en zijd in alle landen de heerschappij der werken heeft in zijn handen. Dus Psalm 8 kun je ook betrekken op de Heere Jezus Christus en met het oog op Hem willen we hem ook samen zingen. Psalm 8, verse 1, 5 en 6. zondag 18. En dan de vragen en antwoorden 46 tot en met 48. Wat verstaat ge daarmee, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld gelijk hij ons heeft beloofd? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan die twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Helemaal niet. Want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en toch ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Tot zover. We willen straks na onze overdenking van deze vragen en antwoorden met elkaar zingen uit Psalm 46, het zesde vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons en hoedt ons in gevaren. Gemeente, vlak voor de hemelvaart heeft de Heere Jezus tegen zijn discipelen gezegd: ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. En dat waren hele bemoedigende woorden voor de discipelen natuurlijk. Hij gaf de verzekering dat hij bij hen zou blijven met zijn trouwe zorg en met zijn liefde. En dat maar niet een poosje, maar zolang de wereld bestaat. Ik ben met u lieden. Tot aan de volleinding van de wereld toe. Maar ja, dan kun je de vraag stellen, gemeente. Heeft de Heere Jezus die belofte eigenlijk wel gehouden? Want het duurde maar even en hij is naar de hemel gegaan en daar is de Heere op dit moment nog. Hij is niet bij zijn discipelen en bij zijn kerk gebleven. En hij is nog steeds in de hemel. Hij is nog niet onder ons, om zo te zeggen. Heeft de Heere die belofte dan eigenlijk wel gehouden? Nou lijkt dat inderdaad een beetje op gespannen voet met elkaar te staan. Hè? Aan de ene kant zeggen: ik ben met u tot aan de volleinding van de wereld. En meteen daarna opvaren naar de hemel. En toch, gemeente, ach, we konden ook niet anders verwachten. En toch heeft de Heere ook deze belofte wel degelijk gehouden. Alleen op een andere manier dan wij zouden denken. Want terwijl hij naar de hemel gevaren is, is hij ook op de aarde gebleven. Naar zijn godheid, naar zijn majesteit, met zijn genade en met zijn heilige geest. En daarom, de Heere Jezus is zowel de naar de hemel gevaren koning als de op deze aarde blijvende koning. En dat is wat de catechismus ons vanmiddag laat weten. Dat is waar we met elkaar over willen nadenken, wat voor troost daarin ligt. En ik heb als thema, zoals ik al zei, Christus, de naar de hemel gevaren en toch ook op de aarde blijvende koning. Christus, de naar de hemel gevaren en toch ook weer op de aarde blijvende koning. En die twee facetten gaan we met elkaar overdenken. Zijn heenvaren naar de hemel en zijn blijven op de aarde. Zijn heenvaren naar de hemel en zijn blijven op deze aarde. In het zesde artikel van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis, die we ook in deze dienst weer met elkaar hebben beleden. In dat zesde artikel spreekt de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, heel helder uit dat de Heere Jezus na zijn opstanding opgevaren is naar de hemel. En deze belijdenis wordt uitgesproken op hele goede gronden, want ze baseert zich daarbij op het onwankelbaar getuigenis van de schriften. Want gemeente, de schriften zijn altijd de basis van het geloof. En de schriften, die hebben ons ook heel duidelijk laten weten, en als u nog twijfelen zou, dan kunt u de schriften openen en die laten het ons weer opnieuw weten. De Heere Jezus is werkelijk naar de hemel gevaren nadat hij is opgestaan. En het komt in alle evangeliën, komt het naar ons toe. Mag ik Marcus aanhalen? Marcus die zegt, de Heere, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, gezeten aan de rechterhand van God. Mag ik Lucas aanhalen? Die zegt, en dat zegt hij zowel in zijn evangelie als ook in het boek Handelingen, dat ook door hem geschreven is, het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en hij werd opgenomen in de hemel. En in Handelingen, hij werd opgenomen terwijl zij het zagen. Dus de Bijbel is daar heel duidelijk over. De Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. En nu zal ons misschien dat niet zo 1, 2, 3 zijn opgevallen, maar weet u dat de Bijbel het veel meer heeft over het opgenomen worden van de Heere Jezus dan over het opvaren van de Heere Jezus? En dan zou je denken, nou daar zit wat tussen, daar zit verschil tussen. Nou, er zit natuurlijk ook wel wat verschil tussen. En toch, aan de andere kant, het gaat om één en hetzelfde feit, heilsfeit. De Heere Jezus die opgenomen is en de Heere Jezus die opgevaren is naar de hemel. Wat is nou eigenlijk het grote verschil? Nou, het grote verschil zit hem eigenlijk hierin. Van welke kant kijk je nu naar die opvaring of hemelvaart van de Heere Jezus? Als je het bekijkt vanuit de Vader, God de Vader, dan zeg je, de Vader heeft hem opgenomen. Dus als je leest in de Bijbel, hij is opgenomen in de hemel, dan ligt de nadruk op het werk van God de Vader. Opgenomen in de hemel. De Vader nam zijn zoon op. En als het gaat om het opvaren, het heenvaren, dan ligt natuurlijk de activiteit bij de zoon die opgevaren is naar de hemelse gewesten. Tussen twee haakjes van de week, toen waren we met de catechisanten bezig met de opstanding. En toen heb ik uitgelegd dat je bij de opstanding ook kunt spreken over het opstaan van de Heere Jezus. En ook het opdoen staan van God de Vader. He, opgewekt worden heet dat dan. He. Dus de Vader wekt de Zoon op en de Zoon staat in eigen kracht op. Maar goed, dus je ziet dat dan bij de heilsfeiten van twee kanten in de Bijbel wordt het dan belicht. En dat is bij de hemelvaart precies eender. Maar hoe het ook allemaal zij, er hoeft geen onduidelijkheid over te bestaan dat de Heere Jezus na zijn opstanding opgevaren is naar de hemel. Om precies te zijn is dat gebeurd 40 dagen na de opstanding. En dan ga je even vlug rekenen. Hè? 40, dat is ongeveer 42. En 42 Gedeeld door 7, dat is nog altijd, dacht ik, 6. Dus zo'n beetje 6 weken na de opstanding is Jezus naar de hemel gevaren. En toen is hij lichamelijk, zegt onze catechismus, naar de hemel gevaren. Lichamelijk, dat wil zeggen in dezelfde hoedanigheid als hij ook op de aarde geleden heeft. Daar is geen verschil tussen. De Heere Jezus heeft geleden als mens. De Heere Jezus is ook weer naar de hemel gevaren als mens. Lichamelijk opgevaren. Hij is anders uit de hemel gekomen toen hij in de kribbe van Bethlehem is gekomen. Toen was hij het woord dat niet geworden is, het ongeschapen woord van God. Maar toen hij opgevaren is, toen was hij Jezus, mens, toch ook mens zoals u en ik en jij en ik. Mens zoals wij mensen zijn, vlees, mens, mens Gods, zeker waar, maar toch mens. En zo is hij lichamelijk opgevaren naar de hemel. Lichamelijk. Hij is opgevaren, zegt onze catechismus, ook zichtbaar. Nou, dat kan dan ook niet anders. Hè? Lichamelijk, we kunnen lichamen zien, dus hij is zichtbaar opgevaren. En daar ligt ook weer een verschil met de opstanding. Want bij de opstanding is geen mens aanwezig geweest. Dus de opstanding heeft niet zichtbaar plaatsgevonden. In die zin niet zichtbaar voor mensen. Maar de hemelvaart vond zichtbaar plaats. De discipelen waren er allemaal bij aanwezig. Ze hebben het met hun eigen ogen gezien. En dat betekent, en dat is misschien ook wel belangrijk voor onze jongere mensen, als we geloven in de hemelvaart, dan geloven we het getuigenis van mensen die erbij aanwezig zijn geweest. En dat maakt natuurlijk een heel verschil, want je begrijpt wel, als je iets moeilijks moet geloven en ja, iemand zegt, ik ben er ook niet bij geweest, maar het zal ongeveer wel zo geweest zijn, dan denk je, nou, zou het wel allemaal zo gebeurd zijn. Maar als iemand, of dat er meerdere zijn, die zijn erbij bij aanwezig geweest, en die gaan allemaal precies vertellen, zo en zo is het gebeurd, ja, dan kun je zeggen, dan kan ik het gerust geloven. Hoe meer mensen het gezien hebben, hoe meer mensen feiten kunnen vertellen, hoe beter het is om je daaraan toe te vertrouwen. Nou, de apostel Petrus zegt in zijn brief, we zijn geen kunstig gedichte fabelen nagevolgd als we u de heerlijkheid van de Heere Jezus hebben verkondigd. Nou, het zijn geen fabeltjes als je gelooft in de hemelvaart van de Heere Jezus. Het is niet een mooi sprookje dat uiteindelijk toch helemaal niet waar blijkt te wezen. Het is feit, het is gebeurd, het is echt feitelijk gebeurd. Waarom is Christus nou naar de hemel gevaren? Nou ja, daar kun je ook weer twee antwoorden op geven. Aan de ene kant kun je zeggen, de Heere Jezus is naar de hemel gevaren vanwege zichzelf. En het klinkt misschien toch een beetje vreemd, maar toch wil ik het zo zeggen vanmiddag. Mocht hij niet naar huis? Mocht hij niet naar huis toen hij hier zo lange tijd, 33 jaar op de aarde was en zoveel heeft doorstaan? Heel die tijd op de aarde, lijden, verzet, vervreemding, uiteindelijk het kruiswerk. Toen hij dat allemaal achter de rug had en was opgestaan, mocht hij toen niet naar huis? Wat zal hij naar huis verlangd hebben? Wat zal er een heimwee in zijn hart geweest zijn. Weer terug naar God de Vader. Terug naar de plaats waar alles volmaakt is. Terug naar de plaats waar de engelen hem de eer brengen. Terug naar huis. Jezus is naar de hemel gevaren voor zichzelf, ja, in de allereerste plaats. Natuurlijk. Maar ik zei, we kunnen twee antwoorden geven. En het tweede antwoord op die vraag waarom hij naar de hemel gevaren is, is: hij is naar de hemel gevaren ook voor ons. En dat zegt de catechismus ook. He, kun je het nalezen in dat 46e antwoord. Hij is ons ten goede daar. Hij is er ten goede van de kerk op deze aarde. Ten goede van al degenen die hem lief hebben en die hem dienen. Hij is daar om hen het goede te geven. En daar zou ik natuurlijk heel wat over kunnen zeggen. Maar dat zou ik eigenlijk dan graag even willen bewaren voor de volgende keer. En waarom nou voor de volgende keer? Nou, omdat in antwoord 49, aan het einde van deze zondag, wordt er heel nadrukkelijk op ingegaan over het nut van de hemelvaart, wordt daar gesproken. En als ik daar nu dan zo over zou spreken, dan zouden we nu en ook de volgende keer dezelfde dingen met elkaar gaan overdenken. Dus als u het goed vindt, laat ik nu dat dan verder eventjes voor wat het is. Maar toch moet het vanavond wel helder hebben. Hij is ons ten goede. En dat is een geweldig iets. Dat is een rijkdom, dat is een troost, dat is een bemoediging. Ik zal er zo meteen nog wel iets van zeggen. Niet heel uitdrukkelijk, maar nog wel iets van zeggen. Antwoord 46, nu we daar toch even naar kijken, gemeente. Antwoord 46 zegt aan het slot, leest u maar mee, dat we deze ten hemel gevaren koning straks ook weer terug mogen verwachten om te oordelen de levenden en de doden. De hemelvaart is het laatste niet. De hemelvaart is het op één na laatste heilsfeit. Want het laatste heilsfeit, dat is de wederkomst. En die wederkomst die mogen we verwachten. Daar mogen we naar uitzien. Die wederkomst die mag ons leven bepalen en stempelen. Het is Advent. 4 weken voor Kerst. Advent. Heel veel mensen zijn dan alleen maar bezig met, ja, de kerstgeschiedenis overdenken. En zich voorbereiden op het kerstfeest. Is dat verkeerd? Is niet verkeerd. Dat mogen we zeker doen. Maar als het daar toe beperkt blijft, zijn we als christelijke gemeente toch niet goed bezig. Want we verwachten niet de eerste komst van de Heere Jezus. Die hebben we al achter ons liggen. We herdenken de eerste komst. Maar we verwachten de tweede. We verwachten de wederkomst van de Heere Jezus Christus op de wolken van de hemel. Maar dan ook als de rechter van hemel en van aarde. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En daar gaat de catechismus in zondag 19 verder over spreken. Dus ik ga daar nu ook verder niet over uitweiden. Alleen misschien vanavond al wel die vraag. Verwachten we hem ook echt? Is de verwachting van de Heer Jezus Christus werkelijkheid voor ons leven? En misschien dat we moeten zeggen, nou veel te weinig, of misschien dat we zelfs moeten zeggen, ik verwacht hem helemaal niet, dan is het van belang dat we vanavond beseffen dat we hem mogen verwachten. En dat hij komt. En dat hij komt op een ogenblik dat wij het niet zullen hebben verwacht. En dat hij ook zegt dat hij door ons verwacht wil worden. Daarom laat ook de verwachting in ons leven werkelijkheid zijn. Laat die sterker mogen worden. Wanneer het gaat om Advent. Laat de werkelijke Adventsverwachting een licht zijn in ons hart. Zo hebben we tot nu toe gezien, gemeente, dat de catechismus ons heeft onderwezen in het feit dat de Heer Jezus lichamelijk naar de hemel gevaren is, zichtbaar heen gevaren is, dat Hij ons ten goede daar is, dat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Maar ja, dan zitten wij nog met die belofte die de Heer Jezus gedaan heeft vlak voor de hemelvaart. Die belofte, ik heb die net al aangehaald, die luidt, ziet ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding van de wereld toe. Hoe zit dat? Hij is in de hemel. Hij had beloofd altijd bij zijn kerk op aarde te zullen blijven. Is die belofte gebroken? Nee. En dat is ook wat in antwoord 47 zo prachtig naar voren komt. De Heere Jezus Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Laat Hij dan naar zijn menselijke natuur niet meer op de aarde wezen. Maar naar zijn Godheid, naar zijn majesteit, naar zijn genade en geest wijkt Hij nimmer meer van ons. Dus gemeente, het is zo dat ook al is de Heere Jezus in de hemel, Hij blijft ook nog op de aarde. Naar zijn mensheid niet, kun je zien ook dat hij echt mens is. Want wij als mensen kunnen ook niet op twee plekken tegelijk zijn. Dat zeggen we ook wel eens een keer tegen elkaar. Dat dan vaak een beetje in een, als er veel van ons gevraagd wordt, dan zeggen we, kan toch niet op twee plekken tegelijk wezen. Hij kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Hij is naar zijn mensheid in de hemel. Daar blijft hij. Maar naar zijn Godheid is hij ook op deze aarde. Alom tegenwoordig. Of je nou in Zweden bent, of in Tsjechië, of je nou in Thailand bent, of in Zuid-Afrika, of je nou in Bolivia bent, of in Mexico, of je nou in Canada bent, of in Engeland, of hier inderdaad in Nederland, wereldwijd. Overal is Christus naar zijn Godheid aanwezig. Zo heerlijk groot is Hij. In de hemel, maar toch ook op deze aarde. En weet u, gemeente, en heel bijzonder, heel dicht is Hij bij allen die Hem liefhebben. Bij zijn kerk. Hij is overal op de wereld, maar is heel dicht bij zijn kerk op deze wereld. Want onze catechismus houdt het ons voor. Hij is bij zijn kerk naar zijn majesteit, naar zijn genade en naar zijn geest. En dat is een machtige bemoediging. Dat is een geweldige troost. Ik zal u zeggen vanmiddag, daar ligt nou alles in, weet u dat? Ja, wat betekent dat nou precies? Ik kan me voorstellen dat er een jongere is die zegt van, ik begrijp het niet helemaal wat het eigenlijk is. Naar zijn majesteit, naar zijn genade en naar zijn geest, heel dicht bij ons. Ja, maar hoe dan? We hebben samen gelezen Johannes 14. En dat is een prachtig hoofdstuk. En in Johannes 14 zegt de Heere Jezus op gegeven momenten, als jullie nou mijn woorden bewaren, dan zullen wij, de Vader en ik, woning bij u maken. Als jullie nou mijn woorden bewaren. Dus daar gaat het om. Dat is eigenlijk hetgeen de Heer Jezus heel duidelijk naar voren brengt. Als zeg maar, de weg waarin hij ons genade geeft en zijn geest ook doet ervaren. Het gaat om het bewaren van zijn woorden. Als we de woorden van de Heere bewaren, en die woorden die lezen we hier in de Bijbel, dan wil hij heel dicht bij ons zijn met zijn genade. En misschien heb je dat ook wel eens mogen ervaren. Toen je je verootmoedigde. Toen je het zo moeilijk had met jezelf voor de Heere. Dat je zei, Heere, er zijn zoveel onvolkomenheden en zijn zoveel zonden in mijn leven. Toen deed je de Bijbel open, weet je dat nog? En toen las je over de Heere Jezus dat hij een volkomen. Komen verzoening is voor al onze zonden. Of je las, ik denk bijvoorbeeld aan een geschiedenis uit het Nieuwe Testament. Je las dat hij een vrouw die een zondares was, dat hij die vrouw niet verstootte, maar dat hij die vrouw vergeving van haar zonde gaf. En toen kwam het zo heel dicht naar je toe. Hij is een genadig en een barmhartig Heere. Zo is de Heere door zijn woord heel dicht bij ons ook met zijn genade. Weet je nog de keer dat je het zo moeilijk had in je leven en je eigenlijk niet wist waar je het zoeken moest en er was zoveel aan de orde en je mocht de Bijbel open doen en je las het. Hij is degene die kracht geeft aan krachtelozen. En je las het, een geschiedenis in het Nieuwe Testament, dat hij mensen met nood ontving en uithielp. En zo kwam het heel dicht naar je hart. In hem ligt alles wat ik nodig heb. De Heere komt met zijn genade en ook met zijn Heilige Geest heel dicht bij ons door zijn woord, door zijn schriften. Vandaar ook dat je die woorden ook moet lezen. Vandaar ook dat het zo geweldig belangrijk is dat je de Bijbel open doet en dat je dat niet maar eventjes doet zo aan de tafel, we lezen weer een stukje. Nee, dat je die Bijbel open doet. Lezen. Horen wat de Heere Jezus tot ons te zeggen heeft. En soms mag je in de kerk de woorden van de Heere Jezus horen uitleggen. En ook dan kan het soms heel dicht naar je toe komen. Er is genade in hem, bij hem, voor zondige mensen als wij zijn. En die woorden van de Heere, die komen heel nadrukkelijk naar ons toe, zichtbaar naar ons toe in de sacramentengemeente. Het is misschien wel goed, ik zal er ook niet breed over uitweiden, want het is geen voorbereiding van vanmiddag, maar toch, we leven wel in de voorbereidingsweek. Hè? Die woorden van de Heere komen zichtbaar naar ons toe in de sacramenten van de doop en van het avondmaal. Laten we het beperken tot het avondmaal. Als de tafel volgende week weer in ons midden staat en die stukjes brood en die beker met wijn ons wordt aangereikt, dan zien wij met onze ogen wie hij is. En dan worden we weer opnieuw bepaald bij zijn verbroken lichaam, bij zijn vergoten bloed. En dat daar nou genade in ligt voor onze zonde. Ook voor onze blijvende zonde. Hè? Onze dagelijkse zonde. Onze strijd tegen het kwade in ons leven. En dat wat er buitenom aan kwaad is. Dat er in dat werk van de Heere Jezus alles ligt wat we nodig hebben. Zo komen de woorden van de Heere Jezus zo dicht bij ons dat we het zelfs kunnen zien. En zo is hij dan ook met zijn genade en met zijn geest heel dichtbij. Met zijn geest, ja, want weet u, als je gelovig de woorden van de Heere hoort, of als je gelovig het avondmaal tot je mag nemen, dan zal de Heilige Geest daar gebruik van maken om je te versterken en om je te vertroosten. Dan ga je weer iets ervaren van de vrede die alle verstand te boven gaat. Dan doet de Geest je weer iets van die vreugde smaken, hè, waarvan je zegt, het is onbeschrijfelijk die vreugde in mijn hart als ik mag zien op wie de Heere Jezus voor mij is. Het is de Heilige Geest die zo gebruik maakt van de woorden, hè, hoorbaar maar vooral ook zichtbaar, en die mijn hart vertroost, bemoedigt, kracht geeft. En dan kan ik weer verder. Dan kan ik echt weer verder op reis door de woestijn van mijn leven. De Heere Jezus Christus is de ten hemel gevaren koning. Maar naar zijn godheid, naar zijn genade en naar zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. Dus die belofte die hij gaf voordat hij naar de hemel ging, die heeft hij wel degelijk gehouden. Alleen anders dan wij zouden denken. En dan gaat de catechismus in vraag en antwoord 48 er nog wat dieper op in. Hoe moet je dat dan allemaal zien? De goddelijke natuur, de menselijke natuur. Hoe zijn die nou samen en hoe kan dat nou? De mensheid in de hemel, de godheid overal. Ik zou ervan willen zeggen, laten we maar niet al te veel proberen om dat met ons verstand helder te krijgen. Het is trouwens misschien wel aardig om te weten dat dit antwoord van Calvijn komt. Die heeft er wel dus heel nadrukkelijk over nagedacht. Nou, voor mij mag het daar heel nadrukkelijk over nadenken. Maar aan de andere kant zeg ik, je komt er niet zo ver mee. Het is veel beter om te aanbidden. Het is veel beter om je te verwonderen. Het is veel beter om te zeggen, Heere, wat bent u toch een groot en een majesteitelijk en een barmhartig God. U bent in de hemel, verre van ons, maar u bent ook hier op aarde, heel dicht bij ons. En u bent bij ons met het meest belangrijke wat wij nodig hebben, met uw genade. Met uw vergevende liefde. En van harte hoop ik dat wij, als we volgende week het avondmaal mogen gebruiken, ook weer iets van de vrede mogen ervaren die alle verstand te boven gaat, en van de vreugde die een voorsmaak is van de eeuwige vreugde die hierboven wordt genoten. Amen. Laten we samen danken en bidden. U heeft het gezegd, u heeft het beloofd, Heere. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld toe. En daarna bent u naar de hemel gevaren. En toen leek het alsof die belofte door u vergeten was. Maar niets is toch minder waar. U bent ook de op aarde blijvende Heere. Naar uw godheid bent u wereldwijd aanwezig. Alomtegenwoordig. Maar Heere, ook voor ons is het een geweldige troost te mogen weten dat u nog op deze wereld bent. Want u wijkt nimmer meer van ons met uw genade. Met uw majesteit en met uw geest. En we hebben het samen overdacht dat u ons daar ook onderwijs in gegeven heeft, dat dat gebonden is aan uw woorden. Wanneer we uw woorden bewaren, uw woorden zoals die tot ons komen in de schrift, zoals die verkondigd worden onder ons, zoals we die ook zichtbaar mogen ontvangen in de sacramenten. Uw woorden, zo wilt u ons bepalen bij uw genade. En zo wilt u ons vervullen met uw geest. Heere, wilt u ons ook een goede voorbereidingsweek geven? En als we volgende week samenkomen en dan ook het sacrament van het avondmaal mogen gebruiken, wil dan die vrede geven die alle verstand te boven gaat en die vreugde die al een voorsmaak is van de eeuwige vreugde die straks komt. Wees in het bijzonder met ons, Heere, als we worstelen, als er heel wat vragen zijn, als er moeiten zijn, wilt u ons leiden door uw woorden. Want in uw woorden lezen we wie u bent. Genadige Heere, we zeggen u naam dank dat we zo ook vanmiddag een ogenblik bij elkaar zijn geweest en in alle rust ook het onderwijs van de catechismus, het onderwijs van uw woord hebben ontvangen. We dragen elkaar van harte aan u op als het gaat om de week die morgens een voortzetting krijgt voor velen van ons in een werkweek. Wil ons dan de krachten geven die daarvoor nodig zijn. We bidden voor onze jonge mensen. Wees hen nabij, help ze op school, bewaar ze ook. Wil in het midden van onze gemeente ook geven, Heere, dat al het geen we doen tot opbouw, dat dat dan werkelijk ook door u gezegend mag worden en de opbouw van de gemeente ook mag dienen. Neem alles genadig van ons weg wat niet was naar uw wil. En zegen ons en zie ons aan op grond van uw genade. Om Christus wil. Amen. Psalm 145, 2 en 5 is de slotzang van deze middagdienst. ga in vrede naar uw woningen, de nieuwe week ook weer in. Met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.